Dat we met die gedachte de week mogen weer beginnen, het jaar mogen beginnen. Dat zijn majesteit onaantastbaar is. Dat er niemand aan hem gelijk is. Dat hij onvolprezen is. De koning van het hemelrijk. Dat we dat mogen vasthouden.
Niemand is aan u gelijk, onvolprezen zonder meer. Zo, goedemorgen. Op deze zonnige dag en op het einde van het jaar. We zijn alweer een jaar verder. Een jaar die ons heel wat heeft gebracht in voor- en tegenspoed. En hoe moet onze houding zijn? Onze houding moet zijn zoals het in Psalm 107 staat. Ondanks alles, loof de Heere, want Gij is goed. Want zijn goedertierendheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft. Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft. Wij die verlost zijn door het bloed van Jezus Christus. Ondanks alles wat ons in het afgelopen jaar is tegengekomen, mogen wij inderdaad zo spreken dat wij de Heere mogen loven, dat we ook vanmorgen gaan doen. Want Gij is goed, want zijn goedertierendheid is voor eeuwig. En ik hoop dat we dat echt in ons leven mogen ervaren. Ondanks alle strijd en moeite, dat we kunnen zeggen, de Heere is goed. Vader, we danken U, Heere, dat wij in het afgelopen jaar, ondanks alles, Uw goedheid mochten erkennen, proeven, Heer. Heere, we danken U dat we hier als broeders en zusters ook mogen samenkomen om de Heere, onze God, groot te maken en om elkaar te bemoedigen, Heer, in de moeite van het leven, Heer. Want moeite zijn soms velen. En we danken U dat U ons door allen daardoor verlost, Heer. Dat U ons leert op U te vertrouwen. Heer, we danken U voor het afgelopen jaar, Heer. Want we weten, ondanks alles, mogen we zeggen, het was een goed jaar, want de Heer was bij ons. Vader, we danken U. We vragen ook Uw zegen voor onze dienst, Heer. Mogen wij ook echt in aanbidding gaan, mogen wij U eren, U loven en U prijzen. En mogen wij ook opgebouwd worden door de woorden die we mogen horen, Heer van Stefan. En van Jurgen. Heren, dank u wel. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. We gaan nu nog een aantal liederen zingen. Dan is het kindermoment. Dan krijgen we nog een kleine overdenking van Jurgen. En dan laat ik het over aan Ingrid. Thank you.
Goedemorgen. Ik zou een kleine overdenking uit Jacobus hoofdstuk 4, vers 13 tot 15 met jullie willen delen. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heer wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Nieuwjaar. We naderen zo stilaan het einde van het jaar. En zoals gewoonlijk denken we zo stilaan terug aan nieuwe voornemens voor het nieuwe jaar. Het is zeker niet verkeerd om aan het nieuwe jaar goede voornemens te hebben. Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een nieuw begin. We gaan plannen maken, enzovoort. Een aantal dingen kunnen zijn, meer tijd voor je gezin, gezonder leven, stoppen met roken, maar geestelijk kunnen ook dingen voornemen. Meer Bijbel lezen, meer bidden, enzovoort. Iedereen is wel met iets bezig. Meestal is 1 januari daar een prachtig moment voor. Of het uiteindelijk gaat lukken om aan onze voornemens te voldoen, is nog maar de vraag. We gaan meestal met onze oude, vertrouwde tradities verder. Op zich is er niks mis mee. Met goede voornemens en met plannen maken. Maar het komt er meestal wel op aan, hoe doe je dat? Hoe kijk je naar de toekomst? Dat geldt voor jezelf, gezin, werk, je geloof. Zo kunnen we nog wel het een en het ander aanvullen, ieder voor zich. Wil je het zelf plannen, of heb je zelf de beschikking over leven en je tijd? Wil je het in afhankelijkheid van God doen? Wil je leven in zijn dienst? Dat is een groot verschil. Zorg je voor jezelf of laat je merken dat er iemand anders is in je leven. Iemand die over je leven beschikt. Ik denk dat dit een vraag is waar we elk van ons moeten bij stilstaan. Om voor mezelf te spreken sla ik de bal nog dikwijls eens mis. We volgen graag onze eigen droom na, eigen wensen en verlangens. We zijn hier in België nog nooit zo rijk, gezond, welvarend en noem op, zoals nu kennen tot op vandaag. Maar als je ergens het nieuws hoort, tijdschrift bij de dokter eens bekijkt, is er ook nog nooit zoveel psychologische hulp nodig geweest als vandaag. Ook als christen is het moeilijk om in deze wereld met al deze mogelijkheden te leven. Om terug te keren op de goede voornemens, lijkt het me goed voornemen om terug afhankelijk te zijn van God. Niet ik of wij hebben de touwtjes in handen, maar Hij. Ik denk in zekere zin heeft dat ook rust als we God de controle geven. Want trouwens, Hij beschikt toch over alles. Ook over ons leven. Dat wil Jacobus ons leren uit dat volgende tekstgedeelte. Als we dat opzoeken, of nog eens opzoeken, staat er bovenaan de onzekerheid van het leven. Hierbij roept Jacobus ons op in afhankelijkheid van God leven. In vers 13 staat er, wij zullen dit, wij zullen dat, enzovoort. Dit kennen we allemaal. Hoe vaak zeggen we dat niet voor onszelf? We zullen dit of dat vandaag of morgen. Tegen wie heeft Jacobus dat hier? Ik denk dat Jacobus dat schrijft naar ieder van ons. Jacobus spreekt de mensen aan die zeggen, vandaag dat, morgen dit, we zullen een jaar blijven, alles lijkt gepland, tijdstip, duur, alles zelf willen bepalen. Tegen zo'n houding verzet Jacobus zich. Ik denk, als we eerlijk zijn, is niet alles vanzelfsprekend. Als je eerlijk bent voor jezelf, weet je niet hoe je leven er morgen zal uitzien. Als we vers 14 erbij nemen, lezen we dat ons leven slechts maar een damp is. Zo kort verschijnen we. Zo vlug zijn we weer weg. Zo klein zijn we. Zo maakt hij ons duidelijk wat je nu eindelijk vanmorgen laat staan van over een jaar. Het is elke dag een wonder van God dat je er nog bent. Iedere ademtocht is een schenk van God. Wij kunnen niet weten wat morgen brengt. Iedere dag is een schenk van God die ons leven heeft. Dat is wat Jacobus ons duidelijk wil maken. We moeten beseffen hoe klein we zijn als mens en beseffen dat we alles afhankelijk zijn van God. We zijn bijna 1 januari en beginnen terug aan een nieuw boek. Goed om daarbij stil te staan. We moeten weten dat elk jaar een jaar van de Heer is. Ik kwam een mooie vergelijking tegen. Elke dag is één van God. Jezus is weer een dag verder met het afrollen van de boekrol die hij van zijn vader in de handen gekregen heeft. Weer een jaar, weer een dag dichter bij de terugkomst van de Heer Jezus. Hierbij wil Jacobus ons duidelijk maken dat we mensen zijn van de dag. We mogen zeker en vast plannen maken, maar we maken ze best in afhankelijkheid. We weten niet hoe het morgen zal zijn, hoe 2020 eruit zal zien, op allerlei vlak. We zijn een damp die er maar even is en zomaar weer weggetrokken. Tot hier deze overdenking.
Iedereen die hun gebed op zijn hart heeft, voel zich vrij. Ik wil u bedanken, Heer, dat we door u, o zo grote volmaakte werk, het voorhangsel binnen mogen komen. Uw heiligdom binnen mogen komen en het voorhangsel mogen voorbij gaan. Dank u wel, Heer, dat u de weg hebt vrijgemaakt om tot bij u te komen. Dank u voor uw volmaakte offer, Heer. Nooit zullen we woorden genoeg hebben om te kunnen beschrijven wie u bent en wat u hebt gedaan, Heer. En ik wil u bidden dat we dit nooit of te nimmer zouden vergeten, Heer. Wie u bent en wat u voor ons hebt gedaan, Heer. En zoals Jan ook al zei, dat wat er ook komt, Heer, dat we blijven ons ogen op u gericht houden, Heer. En blijven weten in het diepst van ons hart, u bent goed, u bent trouw, u bent genade. U bent liefdevol, dat we dit nooit of te nimmer zouden vergeten, Heer. Wat er ook gebeurt, Heer. Wetende, Heere, dat u hoop heeft. dat nooit iets of iemand met u hopeloos is. Bij u is er altijd hoop. Met u is er altijd hoop, hoe moeilijk het ook mag lijken, Heer. Dank u wel daarvoor. Ik bid u om uw zegen over een ieder die hier aanwezig is. En ja, dat we echt het komende jaar ook mogen volledig weer op u gericht zijn, Heer. We hebben u daar zo voor nodig in alles, Heer. Zoals Jurgen ook zei, in alles zijn we afhankelijk van u, Heer. En mag het nog veel meer tot ons doordringen, Heer. Dank u wel, Heer. Amen. Ondanks dat we zo klein zijn tegenover wie dat God is, toch vindt God ons zo waardevol en houdt Hij zoveel van ons dat Hij zichzelf gegeven heeft. Daarover spreekt ook het volgende lied. Nu luisteren naar mijn lieve man.
Goedemorgen iedereen. We zitten nu tussen kerstgeschenk en nieuwjaarswens. Nog 2 dagen in het jaar zit er weer al op. En dan kan het al eens gebeuren dat we eens over de schouder terugkijken op wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Maar ik stel voor dat we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze voormiddag mogen samenkomen tot eer en glorie van uw naam, Heer. Dank u ook voor de liederen die al gezongen zijn geweest, Heer. Ook tot aanbidding voor u, Heer. Ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag. Gebruik mij als een instrument in uw handen, Heer. Vraag u in Jezus' naam. Amen. Misschien mochten we het voorbije jaar blijdschap ervaren, of verdriet, hoogtepunten en dieptepunten, Een jaar met bergen en dalen, woestijnen en oases. Maar ondanks alles wat ons overkomen is, hoop ik toch dat we ook mochten ervaren dat God met ons was. En dat we ook mochten proeven van het goede dat God geeft. En het goede betekent niet altijd voorspoed. Het betekent niet altijd zonder pijn, zonder problemen of zonder moeite. Maar wel altijd met Gods aanwezigheid. Hebben we dat in het voorbije jaar mogen ervaren? Hebben we tijdens het voorbije jaar altijd een juiste houding gehanteerd om de dingen die ons te beurt vielen? Hebben wij daar lessen uit getrokken? Hebben we misschien in perioden gezeten waarbij we dachten, waar is God nu? Nu dat ik hem zo nodig heb, waar is hij? Hoeveel dingen waren er niet die toch heel anders zijn uitgekomen dan we eigenlijk hadden bedoeld of zelfs verwacht hadden? Hoe vaak zijn we niet gekomen op wegen die we zelf niet zochten? Misschien waren dat juist de momenten dat God niets van zich liet horen. En als we daar nu, enkele maanden later, op terugkijken, komen we dan tot dezelfde vaststelling als Jacob, die zei, en als ik het goed heb, zou dat nu moeten veranderen. Ja. Waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Jacob zei dat nadat hij in een droom een ladder had gezien die vanaf de aarde tot in de hemel reikte en waar langs engelen naar beneden en naar boven gingen. Het beeld van de ladder laat ons zien dat er een brug is tussen hemel en aarde en laat dus zien dat God altijd aanwezig is. Ook al is het voor ons niet altijd geloofwaardig, omdat we het veel te druk hadden met onszelf om dat op te merken. Maar nu we terugkijken en het geheel overzien, moeten we net als Jacob bekennen, waarlijk de Heere was daar en ik wist het niet. Hoe vaak hebben wij ons zorgen gemaakt? Voelden we ons alleen en in de steek gelaten? Hoeveel maal zijn we angstig geweest? Angstig voor alles en nog wat. Angst om ziek te worden, angst om te sterven, angst om dingen waar we geen vat op hebben of die gewoon ontstaan zijn in onze verbeelding. Hoeveel zorgen hebben we ons niet gemaakt om dingen waarvan we dachten dat ze misschien zouden kunnen gebeuren en waarvan we dan naderhand moesten toegeven dat we ons zorgen om niets hadden gemaakt. Hoe dan ook, als we terugblikken op het voorbije jaar, moeten we dan voor onszelf niet toegeven dat we nog veel te leren hebben. Dat we nog veel moeten groeien in geloof. En daarom zegt Jezus, neem mijn juk op u en leer van mij. We zitten dus in een periode tussen kerstgeschenk en nieuwjaarswens. Het tijdstip, zoals we daarnet ook al gehoord hebben van Jurgen, het tijdstip waarin vele goede voornemens plannen voor het nieuwe jaar. En zou het niet goed zijn om ook dit voornemen in te plannen voor het nieuwe jaar? Neem mijn juk op u en leer van mij. En zo te groeien in geloof. Sommigen vinden het woord juk een zwaar woord. Het klinkt alsof ze een last op hun schouders moeten nemen, waarmee men dan al zuchtend door het leven gaat. Wat dan later om een zelfgemaakt juk blijkt te gaan, maar wat helemaal niets te maken heeft met de bedoeling van Jezus. Om te beginnen zegt Jezus dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Ik denk dat het juk dat Jezus bedoelt een dubbel juk is. In vroeger jaren, wanneer de boeren hun velden nog moesten bewerken met paard en kar, dan werden er twee paarden of twee ossen voor de kar gespannen. En die werden samengehouden door één oud een juk. En als het goed is, ja. En als ze dat juk op hun schouders, op hun nek leggen, dan kunnen ze niet anders dan samenwerken. Ze hebben geen keus. De ene os kan niet voorlopen of achterblijven. Ze moeten dezelfde tred hebben. Als de ene naar links gaat, dan moet de andere mee. En of ze willen of niet, ze hebben elkaar nodig. Ze moeten samenwerken. En als men bijvoorbeeld een jonge os, die nog nooit geploegd heeft, als men die als het ware de stiel wil aanleren, dan zetten ze hem onder hetzelfde juk naast een oudere, ervaren os. En die ervaren os laat als het ware zien aan de jongere os, neem mijn juk op u en leer van mij. Leer van mij hoe je recht de voren moet trekken. En zo sprak Jezus ook tot zijn discipelen. Hij wil dat we samenwerken. Dat we leren van hem. En hij wil ons onder zijn juk plaatsen, zodat wij op eenzelfde manier wandelen zoals hij wandelt. Hij wil ons gebruiken in zijn werk. Hij wil dat we met hem samenwerken. Maar willen wij onszelf plaatsen onder datzelfde juk met Jezus, moeten wij precies doen wat hij doet. Met voortdurende nederigheid blijven erkennen dat wij zonder Jezus niets kunnen doen. Dat is trouwens ook wat hij letterlijk zegt in Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets doen. Denk daar eens over na. Zonder mij, zegt Jezus, kunt gij niets doen. Dat wil zeggen dat alles wat wij doen zonder Christus, uit eigen kracht, uiteindelijk niets zal teweeg brengen en alleen maar wordt gedaan tot eigen heer, om het eigen imago op te blinken en in de kijker te zetten. Terwijl het de bedoeling is dat wanneer wij aan het werk gaan in Gods wijngaard, dat we die dan enkel en alleen doen tot eer en glorie van Gods naam. Het is voor God helemaal niet moeilijk om iemand te kiezen die hij kan gebruiken in zijn werk. Maar het is voor God wel veel moeilijker om iemand te gebruiken en daarna diezelfde persoon ook nederig te houden. Als iemand begint te roemen op eigen prestatie, dan stopt het voor God. Dan kan hij hem niet meer gebruiken. En zal hij wachten tot hij of zij tot inkeer komt en tot besef komt dat zonder God niets waardevols kan gedaan worden. Wat die persoon in Gods wijngaard doet, kan misschien allemaal wel groots en mooi en indrukwekkend zijn. Maar het is iets dat als ware gebouwd is met oud en stro. Van zodra het getest wordt door het vuur, blijft er niets van over. Nee, in alle nederigheid onder zijn juk blijven en doen wat hij doet. Met andere woorden, het zou prachtig zijn als dit ook ons verlangen zou zijn om ons door God te laten gebruiken als een instrument in zijn handen. Werken uit eigen kracht of voor eigen eer kan nooit het verlangen zijn van ware discipelen. Jezus zegt, neem mijn juk op u en laten we samenwerken. God zou zonder enige moeite alles op zijn eentje kunnen doen. Maar dat wil hij niet, omdat, en laat dat goed doordringen, omdat hij één ieder van ons wil gebruiken in zijn werk. Niemand uitgezonderd. Hij wil samenwerken met ons en dat is de les die hij aan zijn discipelen wil meegeven, doorheen alle wonderen die hij heeft gedaan. Neem bijvoorbeeld het eerste wonder op het bruiloftsfeest in Cana, waar hij water veranderde in wijn. Jezus had zonder problemen wijn in die lege vaten kunnen doen, zonder dat niemand er iets van wist. En niemand zou geweten hebben dat er een wijntekort was. Maar dat is niet wat hij gedaan heeft. Nee, aan de dienaren vroeg hij om de vaten te vullen met water. Waarom? Als Jezus de vaten onmiddellijk had gevuld met wijn, dan had dat volledig zijn eigen verdienste geweest. Volledig zijn eigen werk. Maar hij wil dit niet alleen doen. Hij wil samenwerken met jullie. Hij zegt eigenlijk, jullie moeten iets doen en dan zal ik iets doen. Jullie doen het gemakkelijke werk, het opvullen met water. En ik zal het moeilijke deel voor mijn rekening nemen. Ik zal het water veranderen in wijn. En deze vorm van samenwerken is een principe dat we terugvinden in heel zijn omgang met ons. En het is een belangrijke les. Wij moeten de eerste stap zetten in vertrouwen en in geloof. En dan gaat hij aan het werk. Jullie doen het eenvoudige en ik doe het moeilijke. Maar laten we samenwerken. En daarna vraagt hij aan ons om die wijn ook te serveren. Terwijl hij op de achtergrond blijft. En mensen zullen niet eens weten dat hij het moeilijke deel heeft gedaan. En dan gaat God je op de proef stellen. Hij wil zien uit welk hout je gesneden bent. En hij zal beginnen met iets heel simpel. En er zijn velen die deze test niet doorstaan. Omdat God dan gaat zien wie je werkelijk bent. Ga je die wijn serveren om het eigen plazoen op te poetsen? Of ga je Gods plazoen oppoetsen? Als het Gods plazoen is, zal hij zeggen in Matteüs 25, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Veel christenen blijven echter liever op de achtergrond, omdat ze overtuigd zijn dat ze veel minder gaven en talenten hebben ontvangen dan anderen. En daarom zeggen ze, ik ben daar niet geschikt voor. Ik ben te zwak. En ik weet niet zoveel. Laat dat werk maar doen door hen die daar heel duidelijk voor geschikt zijn. Maar dat is een verkeerde redenering. De Bijbel zegt, al heb je geloof zo groot als een mosterdzaadje. En dat is heel erg klein. Dan nog is dat groot genoeg voor God om er iets mee te doen. Dus geef dat kleine beetje wat u hebt aan God, zodat hij er grote dingen mee kan doen. Met het weinige dat u denkt te hebben, kan hij wonderlijke dingen doen. Wij moeten leren om op God te vertrouwen en het alleen van hem te verwachten. Als u God om iets vraagt, dan stelt hij altijd eerst een wedervraag. Niet ben je zwak of sterk? Ga je het wel of niet aankunnen? Nee, hij vraagt gewoon of u gelooft dat hij kan doen wat u van hem vraagt. In het verhaal met de twee blinden, die aan Jezus vroegen om hen te genezen, zei Jezus eerst, gelooft u dat ik dat kan doen? En ze zeiden, ja, Heer. En Jezus raakte hun ogen aan en zei, het zal u gaan naar uw geloof. En ze werden zienden. Christus kan u doen zegevieren over al uw angsten. Hij kan u bevrijden van ongehoorloofde lust, bevrijden van internetporno. Hij kan u bevrijden van jaloezie, trots, bitterheid, dwangmatige gedachten, van elke zonde. Maar hij vraagt wel eerst aan u, gelooft u dat ik dat kan doen? Het zal gaan naar uw geloof. Misschien heb je de behoefte om het uit te schreeuwen, dat je zo verlangt naar overwinning. Het spijt me, maar het zal niet gebeuren. Het zal niet gaan volgens wat wij verlangen, maar wat wij geloven. En zo gaat het met al wat in zijn woord staat. Het draait niet om wat wij verlangen, maar om wat wij geloven. Als u bij wijze van spreken bereid bent om het water te brengen, dan zal hij het veranderen in wijn. Als u 5000 mensen wil eten geven, geef hem 5 broden en hij zal het vermenigvuldigen. U doet het gemakkelijke en ik neem het moeilijke deel voor mijn rekening, zegt Jezus. En zo gaat het in alle wonderen van de Bijbel. U gooit uw net uit en hij vult ze met vissen. U rolt de grafsteen weg en hij laat Lazarus naar buiten komen. Waarom kijken wij te veel naar dingen die we niet kunnen doen? God vraagt ons niet om het onmogelijke te doen. Het onmogelijke zal hij wel doen. Het enige wat hij van ons vraagt is vertrouwen, geloof. De Heer wil vooral werken doorheen onze zwakheid, hoe raar dit ook mogen klinken. En dit is ook wat Paulus zegt in 2 Korintiërs. Zijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. En dat mogen wij geloven. En het zal gaan naar wat wij geloven. En ja, dat wetende geeft ons ook vertrouwen en hoop voor het jaar dat voor ons ligt. God zal ook in het komende jaar bij ons zijn. God zal bij ons zijn in vreugde en verdriet. In hoogtepunten en dieptepunten, ook op momenten waarvan we achteraf gaan zeggen, waarlijk, de Heer was daar en ik wist het niet. Als christenen hebben wij hoop voor de toekomst. De hoop dat ondanks alles wat ons overkomt, ons leven niet uit Gods handen valt. Bijbelse hoop is meer dan het vinden van een klavertje vier. Het is meer dan gekruiste vingers en er het beste van hopen. We kennen allemaal het gezegde, hoop doet leven. En daar zit veel waarheid in. Maar ook het omgekeerde is waar. Waar geen hoop is, daar is geen leven. Ik denk dat hopeloosheid een van de meest trieste dingen is die een mens kan meemaken. Ondanks alle welvaart en vooruitgang zijn er heel wat mensen die de toekomst niet zien zitten. Iemand die alle hoop heeft opgegeven, loopt rond met het gevoel alsof je aan het stikken bent. Wat zuurstof is voor de longen, is hoop voor de zin van het leven. Het geeft je levenslust. Hoop heeft altijd te maken met de toekomst. Een verwachting, een verlangen voor om wat komen gaat. Christelijke hoop geeft de overtuiging dat God zijn beloften waar maakt. Dat je hem kunt vertrouwen op zijn woord. Het is een hoop die van zodra wij Christus aanvaarden als onze Heer en Redder, dat deze hoop door ons geloof een vaste en onwrikbare zekerheid wordt. We lezen in Hebreeën 6. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Een anker wordt vanuit het schip gegooid in zee en zet zich vast in de zeebodem. En daarom blijft het schip op zijn plaats, het drijft niet weg, het slaat niet tegen de rotsen, het doorstaat storm en golven. En zo laat God ook ons niet los. Hij laat niet toe dat u in wanhoop meegesleurd wordt. Hij laat niet toe dat u verloren gaat. Je ziel krijgt zo'n anker, zegt de Hebreeënbrief. Maar dat anker ligt niet in het water. Het is omhoog gegooid in de hemel en heeft zich vastgehaakt in het allerheiligste, achter het voorhangsel. Jezus is dat anker. Hij is er al, op de plek die God ons toezegt. En daar heeft het anker zich verankerd. In de verzoening die Jezus Christus heeft bewerkt. Onze toekomst ligt vast in Jezus Christus. Hij is het anker voor onze ziel. En daar wordt de christelijke hoop geboren die ons gegeven is met kerst en bevestigd met Pasen door het kruis en de verrijzenis. Bijbelse hoop heeft niets te maken met onze omstandigheden. Als we zien wat er in de wereld allemaal gaande is, met al dat zinloze geweld, lijkt er weinig hoop voor de mensheid te zijn. Veel mensen raken op drift, ook al omdat ze de druk van de maatschappij en de vele verantwoordelijkheden maar nauwelijks aankunnen. Maar God belooft dat hij ons in zware tijden zal bijstaan met zijn kracht en ontferming. En omdat hij almachtig is, is hij ook de enige die ons echt geborgenheid kan geven. En omdat hij almachtig is, kan hij als enigste een oproep richten tot ieder van u persoonlijk. Die Matthäus zelf zegt hij, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal de rust geven. En laat dat nu net het vers zijn dat geschreven staat vlak voor het vers dat we daar straks gelezen hebben. Neem mijn juk op u en leer van mij. Hij is voor ons de vaste en onwrikbare hoop die de drijvende kracht is in ons dagelijks leven en die gebaseerd is op alles wat God voor ons heeft gedaan en nog altijd voor ons doet en nog zal doen. Het is hoop die ons doet volhouden, hoop die ons niet doet breken, hoop die ons sterker maakt, hoop die ons hoog gericht houdt op onze toekomst. En die hoop is het onbetaalbare geschenk wat wij ontvangen hebben met kerst. En ik wil eindigen met een gebed voor te lezen. Wat ik ook heb voorgelezen op de dag dat ik gedoopt werd, 18 jaar geleden. En laat dit gebed voor u een goede opstap zijn om straks 2020 binnen te wandelen. Laten we de ogen sluiten. God, ik dank u dat u uw wegen aan mij openbaart. Help mij elk van deze wegen te begrijpen. Toon mij hoe elke weg op dit moment betrekking heeft op mijn leven. Moet ik mij op een van deze wegen concentreren? Toon mij hoe. Ik wil graag dat u door mij heen werkt. Ik ben gereed om de belangrijke aanpassing in mijn leven te maken die u verlangt. Ik ben gereed om u te geloven en alles wat u van mij vraagt te doen. Ik ben gereed u te gehoorzamen en te aanschouwen hoe u uw werk door mij heen volbrengt. Dank u, Heere, dat ik uw tegenwoordigheid en uw kracht mag ervaren in mijn zwakheid. Werk vandaag door mij heen, o Heer. Gebruik mij als een instrument in uw handen. Werk vandaag door ons heen, o Heer. Vader, mijn hoop en mijn vertrouwen is alleen op u. In Jezus' naam. Amen.
Dan rest er mij alleen nog jullie allemaal een goede zondag toe te wensen en God zegen voor het komende jaar. Tot volgende week dan.